Goedemorgen. Ik wil graag met u lezen twee bijbelgedeelten uit de brieven van de apostel Paulus. In de eerste plaats 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. En ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Thessalonicenzen 1, vers 8 tot en met 10. Want van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken. En niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen. Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en de waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. En dan lees ik ook nog graag met u uit de 2e Korinthebrief, het 5e hoofdstuk. De eerste 8 verzen. 2 Korinthe 5. Vers 1 tot en met 8. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zo dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed. En weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heer. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. En de tekst die eigenlijk centraal staat in de verkondiging is uit de 1e Thessalonicenzenbrief, het gedeelte wat we gelezen hebben, en dan met name het 10e vers. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. De tekst is ook al heel mooi ingeleid door het laatste lied wat we gezongen hebben. Dank u wel daarvoor. Ik heb begrepen dat u vanavond ook nog een samenkomst hebt. Dat is gebruikelijk, dacht ik. Mag ik eens van u horen wat in die avonddiensten centraal staat? Het avondmaal. Stelt u zich nou voor dat u dat tegen iemand zegt vandaag, dat u vanavond het avondmaal, ja, hoe zegt u dat u het avondmaal viert? Zegt u dat zo? Oké. Okay. Ja, ik vind dat een wat merkwaardige uitdrukking, maar goed. Stel voor dat u dat zegt tegen anderen vandaag. Vanavond hebben we weer een heerlijke samenkomst en dan vieren we het avondmaal. En dan vraagt iemand aan u, maar wat viert u dan? Wat zou u dan zeggen? De dood en de opstanding. Jezus komt. Ja. Oké. Ik zei u net al, ik heb met dat vieren een klein beetje moeite. Ik begrijp het wel ten diepste. Want vieren roept bij de... Als u dat tegen een ongelovige zegt, dan denkt hij aan een feestje. Toch? Aan een feestje vieren. Want als u het heel letterlijk neemt, viert u vanavond helemaal niks. U gedenkt de dood des Heren totdat hij komt. Meer niet. Dat is genoeg hoor. Goed, ik kom daar nog wel op terug, denk ik. Ik ga u eerst, met uw goedvinden, even wat zeggen over de stad Korinthe. We hebben net twee Bijbelgedeeltes gelezen. Eén uit de Thessalonicenzenbrief en één uit de Korinthebrief. En ik ga even die twee steden kort daar iets over zeggen. En dan begin ik met de Korinthe, met de stad Korinthe. Korinthe was een hele belangrijke stad in het toenmalige Griekenland. Een echte handelsstad, een havenstad, lag in het zuidwestelijk gedeelte van de provincie Achaïe en richtte zich met name met de handel op ons, zo'n beetje, hè? Op, naar het westen toe, naar Europa toe. En het ging daar prima. Het ging hartstikke goed in die stad. Een geweldige economische groei, hè? En dat hebben we blijkbaar nodig. Want dan zijn we uit de crisis. Want als er groei is, heb ik van de week me laten wijsmaken weer opnieuw. We zijn pas uit de crisis als er weer groei is. Mijn Bijbel zegt, laat voedsel en onderdak u genoeg zijn. Dat is een iets andere benadering, oké. Okay. Maar in Korinthe ging het geweldig goed. Het was een stad die zich in overdaad kon baden. Het ging iedereen voor de wind. Het was een stad die geweldig zich ontwikkelde. En wat dan door de hele geschiedenis heen iedere keer weer blijkt, is dat als dat gebeurt, dat er dan ook een heleboel andere dingen gebeuren. Maar het was wel die stad waar de apostel Paulus ook een gemeente gesticht heeft. Hij heeft daar vele jaren gewerkt. En daar is een gemeente ontstaan die in belangrijke mate toen bestond uit heidenen, dus niet Joden. Er zullen ook heus wel Joden in die gemeenschap geweest zijn, maar als we het boek Handelingen lezen, dan kunnen we duidelijk merken dat het een gemeente was die uit heidenen bestond. Want daar wordt ook over gezegd dat zij heidenen waren die zich vroeger naar de stomme afgoden gewend hebben. Paulus heeft daar lang gearbeid. Hij heeft daar veel onderricht gegeven. En die gemeente is daar ontstaan en gegroeid, net zoals de stad groeide. Maar naarmate de welvaart toenam, namen ook een aantal verschijnselen in die stad toe die heel herkenbaar zijn. Dat was niet van toen, dat is vandaag nog precies hetzelfde. Hoogmoed, gierigheid, overdaad, vleeselijke wellust, allerlei wantoestanden, allerlei toestanden die je eigenlijk vandaag de dag ook in iedere havenstad tegenkomt. Daar hoef je helemaal niet zo ver voor weg. Dan kun je gewoon in Nederland blijven. Nou ja, dan kunt u zeggen, ja, maar Paulus had dan toch die gemeente gesticht. Dus dat zat wel goed. Goed onderricht gehad. En wat buiten is, is buiten. Ja, was dat maar zo? Want dat blijkt niet zo te zijn. Het blijkt dat datgene wat buiten in Korinthe, in de stad Korinthe, zich allemaal afspeelt aan wereldse zaken, dat het ook stapje voor stapje, want dat soort dingen gaan meestal langzaam, heel stapje voor stapje, ook de gemeente binnengekomen is. Want als u de brief van Paulus aan de, allebei de brieven van Paulus aan de Korintiërs doorleest, dan wordt het u wel duidelijk dat hij een aantal dingen weer stevig recht moet zetten en soms niet zo'n hele vriendelijke brief aan de Korintiërs moet schrijven, omdat ze van het smalle pad zijn afgeraakt en dat de dingen van buiten ook naar binnen gekomen zijn. Dat is Korinthe. Even heel kort. Dat is de situatie van de stad Korinthe. Dat is de situatie in de gemeente. Er is van alles binnengeslopen. Misschien ook wel een les voor ons. Hoe makkelijk dat gaat. En dat laten we elkaar waarschuwen, dat timmer je niet dicht met regeltjes en wetjes, hoor. Dat moet van binnen uitkomen. Bij ieder lid van de gemeente moet dat van binnen uitkomen. Gerechtvaardigd en geheiligd. Vanuit de rechtvaardiging een geheiligd leven willen leiden. Dan moet je ook, het is vanmorgen hier al heel treffend gezegd, dan moet je soms ook drempeltjes over, dan moet je stapjes nemen, moet je dingen achter je laten. Daar heb je durf en moed voor nodig om te zeggen, oké, Heere God, u maakt me duidelijk dat, oké, dat ga ik ook doen. Dus het moet van binnenuit geboren worden en daar past gehoorzaamheid bij. Dat is niet makkelijk. De Thessalonicenzen. Hoe zat het nou in Thessalonica? Daar was ook een gemeente gesticht door Paulus. En Paulus had daar veel minder lang gearbeid. We lezen in de handelingen dat hij daar gedurende 3 sabbatten onderricht heeft gegeven in de synagoge. En wat heeft Paulus gedaan? Die heeft wat wij noemen het Oude Testament genomen en daar het evangelie verkondigd. Want dat kan heel goed, hoor, uit het Oude Testament. En hij heeft daar onderricht gegeven. Vanuit de schriften heeft Paulus duidelijk gemaakt wie de Heer Jezus is. 3 sabbatten. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang. Dat zal dus wel, nou ja, er zijn er misschien onder ons nog wel die dat nog wel herkennen. Dat zal dus vast een ochtend, een middag en een avonddienst geweest zijn. Met tussenzang natuurlijk. Dat zijn lange diensten geweest. Nou, niks mis mee. Maar er is wel wat gebeurd in die gemeente. Er is een gemeente ontstaan. En Timotheus is nog een keer bij Paulus terug geweest. En die heeft verteld hoe het allemaal ging. En die heeft Paulus daar enorm mee bemoedigd. Maar er waren nog wat dingetjes waar de gemeente mee zat. Een belangrijk gegeven was dus dat ze er een beetje mee zaten van, ja, hoe zit dat nou met als mensen ontslapen? Als mensen hun leven hier op aarde eindigen, hoe zit het nou? Want Want ze hadden zo'n verlangen naar de Heer Jezus. En ze dachten, hij kan ieder moment komen. Maar ja, ondertussen ontsliepen er ook mensen. En ze dachten, ja, hoe zit het nou? Nou, daar heeft Paulus in het vierde hoofdstuk ook wat onderwijs. Heeft hij hen mee bemoedigd en gezegd, laat dat u tot een vertroosting zijn. En heeft hij gezegd, we willen je niet onkundig laten, broeders, wat betreft degene die ontslapen, enzovoort. U kent dat wel. Dus Paulus moest alleen nog wat aanvullingen geven om wat, gewoon wat dingen waar men tegenaan liep, waar men mee zat, om die recht te zetten. Heel anders dan de Korintiërs. En als u mij nou vraagt van, zit nou die twee gemeentes eens naast elkaar en wat was nou het verschil? Dan zou ik dat eigenlijk met een paar woordjes gewoon kunnen schilderen. En dan hoop ik dat u dat ook niet vergeet en dat het ook daarmee erg duidelijk wordt. Dan zou ik eigenlijk willen zeggen, Korinthe was de gemeente te Korinthe, was een gemeente met een dubbele bekering. Nou denkt u, dat zit wel goed dan. Hè? Dubbele bekering, wauw. En in de gemeente in Thessalonica, dat was een gemeente met een enkele bekering. Dus onthoud die begrippen, dat zijn gewoon begrippen die ik zelf bedacht heb hoor. Dus. Maar het kan ons misschien helpen. Gemeente Korinthe, een gemeente met een dubbele bekering. En de gemeente in Thessalonica, een gemeente met een enkele bekering. En misschien is het ook wel goed als ik het zo uitgelegd heb, dat u zichzelf eens afvraagt, waar sta ik nou als het gaat over mijn bekering? Ben ik wel bekeerd? Heb ik me wel bekeerd? En hoe heb ik dat gedaan? Dat is een belangrijke vraag hoor, voor uzelf. Dus voor uzelf, hè? Niet voor degene die naast u zit. Nee, voor uzelf. Ik zei net, de gemeente Korinthe had een dubbele bekering meegemaakt. Dan ga ik even staan, dat kan wel even. Overigens gewoon een meniscusoperatie, dus verder niks schokkends. Ik ga even staan om u dat te laten zien. Ik ga staan op de manier zoals we allemaal geboren zijn. Zo. Dus als daar de Heere God is, dan worden wij als we geboren worden zo geboren. Met onze rug naar God toe. En wat is er nou in de gemeente Korinthe gebeurd? Daar is het evangelie verkondigd. En daar hebben de mensen zich bekeerd. Hebben zich omgekeerd naar God toe. Dat is één. En toen is die gemeente ontstaan. En het ging in die wereld allemaal rondom hen heen. Allemaal voor de wind. Een geweldige economische groei. Niks crisis. En allemaal mooie dingen. Allemaal verleidelijke dingen. En daar gingen ze weer. Dat is de dubbele bekering. Maar wat is nou een enkele bekering? Nou, dat hebben we gelezen. Dat moet ons bemoedigen wat er in Thessalonica gebeurt. Daar lezen wij in vers 9 en vers 10... dat de apostel Paulus over die gemeente zegt dat hij eigenlijk heel dankbaar is naar de Heere God toe is, hoe die gemeente, hoe het woord daar ingang heeft gevonden. Het woord van God heeft ingang gevonden. En zij hebben zich van de afgoden tot God bekeerd. En ze zijn de levende en de waarachtige God gaan dienen. En dan staat er een komma. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus. We hebben net het lied gezongen over die verwachting. Een prachtig lied. Maar ook dat is vanmorgen al gezegd. Je kunt een lied zingen vol overgave. Maar hoe functioneert dat lied nou in de praktijk van je leven? Dat is nog een versie, hè? Hoe verwachten wij nou de Heer Jezus? Ik weet zeker dat als ik u vraag, verwacht u de Heer Jezus, dan roept u allemaal volmondig, ja natuurlijk broeder. Maar hoe functioneert dat nou in de praktijk van ons leven? Is dat werkelijk zo levend voor ons, in ons, als we dat lied, net zoals we dat lied zingen? Is dat hetzelfde? En nou kom ik bij 2 Korinthe 5. Daar lezen we dan. Daar begint het mee. Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tent, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hoe ben ik nou bij dit Bijbelgedeelte gekomen? Deze preek is al heel lang geleden geboren. Nou, niet heel lang, een paar maanden geleden. En het laat me niet los tot op de dag van vandaag. Los van het feit dat ik hier met een beetje met krukken rondloop te harken. En dat is allemaal niet belangrijk, maar veel belangrijker is, mijn vrouw is er ook niet bij. Want die is aan het herstellen van een hernia, de derde. En dat is de afgelopen maanden een hele moeilijke, zware en beproevende periode geweest. Ik ga u geen details vertellen, maar dat is niet zo plezierig geweest. En wat gebeurt er dan? Het is ook wel leerzaam om zoiets mee te maken. Nou, twee dingen. In maatschappelijk opzicht heb ik in mijn e-mail denk ik wel 5, 6, 7 adviezen van mensen naar welk ziekenhuis ik toe moet en naar welke specialist ik het beste toe zou moeten en dat soort dingen. En geestelijk ben ik het hele proces door. Heb je dit al met je vrouw gedaan? Heb je daar al voor gebeden? Heb je dit al gebeden? Ben je daar al geweest? Heb je het zus al gedaan? Heb je zo gedaan? Nou, u kent dat wel, hè? En het hield ons beiden heel erg bezig. Wat is hier aan de hand? Want dat is goed, hè, om daarover na te denken. Als er ziekte is bij je thuis of in de gemeente van Heren, wat wilt u daarmee zeggen? Heeft u er ook nog wat mee te zeggen? En toen kwam ik bij 2 Korinthe 5. Wij weten dat wanneer ons aardse huis, daar wordt heel duidelijk ons lichaam mee bedoeld, onze tent wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, een huis van God. En toen dacht ik, ja, Paulus zegt dat zo stellig van, wij weten dat. Nou, dat weet ik ook wel, ja. Maar weten is nog wat anders dan accepteren. Een heel verschil, hoor. Want dat leer je in dat soort processen, en er zitten hier mensen die dat ook al kennen. Je komt er dan achter hoe iedereen en alles rondom je heen, inclusief al je lieve broeders en zusters, heel erg gericht zijn op de oplossing van het probleem. Dus ook in onze gebeden zijn we heel erg bezig met, Heer, dit is het probleem in, laten we het maar even bij het lichaam houden, dit is het probleem in het lichaam en zou u dat willen oplossen? Ik ga nog een stap verder. Ik heb eigenlijk ook ontdekt dat al die problemen in ons lichaam ons heel veel christenen het idee geven dat er dan toch iets scheef is. En we eigenlijk denken dat in de wedergeboorte ons lichaam meegenomen is. Als je wederom geboren bent, ben je toch een nieuwe schepping. En ja, daar kan er toch met het lichaam niks aan de hand zijn. Nou, laat ik u maar gewoon glashelder uit de droom helpen. Dat is gewoon lariekoek. Dat is gewoon onzin. Dat is gewoon absoluut onbijbels. Want de Bijbel maakt, het woord van God maakt ons duidelijk dat zoals wij hier zitten, we nog maar op één ding wachten. En dat is de verlossing van ons lichaam. Hoort u het goed? Daar wachten we nog op. Op de verlossing van ons lichaam. Ik kan het u nog duidelijker maken. Als u, ik hoop dat u weet voor uzelf dat u wederom geboren bent. Als u dat niet weet, bent u het niet. Dat is ook heel simpel. Want als ik aan u vraag, bent u geboren? Dan zegt u, ja, klopt toch, hier zit ik. Nou, als u wederom geboren bent, dan weet u dat. Hoe kunt u het onder andere weten? Doordat er een getuigenis in u is. Jezus. De Heer Jezus. Nou, als u wederom geboren bent, dan weet u van, nou, laten we zeggen dat u 10 jaar geleden wederom geboren werd. Ik fantaseer maar even. Mag ik u dan eens vragen, bent u daarna ook nooit meer naar de tandarts geweest natuurlijk. Dat hoeft er niet meer. Want vanaf dat moment blijft dat allemaal. Ja, bij mij klopt het natuurlijk ook niet, want ik ben ook wederom geboren en ja, hij ging die meniscus kapot. Kan dat nou? Het is toch een bewijs, lieve mensen, dat in de wedergeboorte, we zitten nog steeds in dat zondige lichaam, dat lichaam dat door de zonde aangetast en verziekt is. Maar van binnenuit zijn we een nieuwe schepping geworden. Dat is wel wat anders hoor. Dus dat heeft niks met dat lichaam te maken. Dus in die aardse tent zuchten wij. En wat doen we? We zijn toch heel erg bezig met naar die oplossing te zoeken. We hebben een probleem en we willen zo snel mogelijk een oplossing. Nou hoop ik dat u me wil begrijpen vanmorgen. Ik ga u vanmorgen niet een beeld voorhouden van u hoeft niet meer naar de dokter en u moet uw medicijnen maar laten liggen. Allemaal dat soort. Daar gaat het mij niet om. Waar het mij om gaat is de balans. Van hoe wij, als wij in ons leven, in ons dagelijks leven een probleem hebben. En of dat nou lichamelijk is. U mag dat ook best doorvertalen naar gewoon een ander probleem. Wat levensgroot midden in uw leven staat. In uw gezin staat. In uw huwelijk staat. Wat het ook dan ook maar is. Dat we zo ontzettend bezig zijn om naar die oplossing te gaan. We willen die oplossing daarvoor hebben. We hebben een probleem. En de Heere God moet zo snel mogelijk zorgen dat er een oplossing komt. Want dan kunnen we weer verder in het leven. Dat is een beeld wat een geest van denken die met de welvaart meegekomen is. En die vanuit de welvaart buitenom binnen zit. Het lijkt Korinthe wel. Maar nu even dit aspect. We zingen en we zeggen we verwachten de Heer Jezus, maar hoe werkt dat nou? Hoe functioneert dat nou in ons dagelijks leven? Is dat altijd zo geweest? Nee, als u, ja, misschien doet u niet zoveel meer aan geschiedenis, maar u hoeft niet zo heel lang terug in de geschiedenis, dat een preek die we nu delen met elkaar helemaal niet nodig was. Want daar leefden gemeenschappen met over het algemeen nog wat grote gezinnen. En als je dan in een samenkomst was, dan moest je er heel goed rekening mee houden dat als er dan ouders met kinderen zaten, dat die ouders op zijn minst al 1 of 2 van hun kinderen begraven hadden. Dat was zo. Dat was in die tijd. En mensen werden niet ouder dan 50, 55, misschien 60, maar dan was het helemaal klaar. En wat was het denken in die tijd? Daar praat ik nog helemaal niet over zo heel lang geleden hoor. In het denken van de christen stond de wederkomst en het hiernamaals centraal. Daar was men mee bezig. Gewoon in het dagelijks leven. Men keek uit naar de komst van de Heer Jezus, naar het verenigd zijn met Hem. Men keek over de grens van dit aardse leven heen. Dat zijn we kwijt. Dat zijn we absoluut kwijt. Ah, mooi, we hebben het mooi gezongen. We hebben het mooi gezongen net hoor. Maar als we eerlijk zijn, dan zijn we dat toch wel heel erg kwijt. We hebben een probleem en dat moet opgelost worden en dat kan. Ja, bij welke dokter ben je dan geweest? Nou, dan zou ik toch nog maar eens. Ik weet nog wel een ziekenhuis en. Of als het een ander probleem is, dan heb ik ontdekt dat er zo weinig mensen meer zijn die nog eens gewoon naar je willen luisteren. Ze komen binnen en ze komen de oplossing brengen. Bedankt voor het ziekenbezoek. Zo gaat het. Ik zet het misschien een beetje heel zwart-wit neer, maar dat is ook de bedoeling. En dan lezen we, want ook wij die in deze tent zijn, zuchten wij omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden. Zo dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hoort u het goed? Zo dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. En toen ben ik lang uitgestruikeld over vers 5. Want toen stond daar, staat er trouwens nog, hij nu die ons hiervoor heeft toegerust is God. En ik heb heel erg mezelf de vraag gesteld van hoe zit dat nou met die toerusting? Want de Bijbel zegt, het woord van God zegt dat hij ons daarvoor heeft toegerust. Het sterfelijke door het leven moet door het leven verslonden worden. Het sterfelijke, alles wat voorbij gaat, moet door het leven verslonden worden. Dat geeft je goede moed. Want die oplossing, hè, de mensen komen dan met een oplossing voor het probleem wat er is, wat het dan ook is. En dan zeggen ze, moed houden hoor. Daar wil ik je mee bemoedigen, zeggen ze dan. Ik wil je moed geven, want misschien moet je dat gaan doen of dat. Of moet je dit bidden of zo bidden of moet je daar eens naartoe. Die broeder kan ook heel goed bidden, of die zuster. Volgt u het nog een beetje? Snapt u het een beetje wat ik bedoel? Misschien zitten hier wel mensen die zeggen van ja, ik worstel echt met bepaalde dingen en ik hoor alleen maar oplossingen. Daarmee krijgt u de tijd niet om gewoon eens stil te worden voor God. Als je een poosje de woestijn van je leven in te gaan en te zeggen, Heer, wat hebt u me nou te zeggen hiermee? Wilt u misschien dat ik weer een drempeltje overga? Weer een stap in geloof ga zetten? Dat ik weer wat los moet laten? Dat ik eens kan worstelen met, wil ik echt gehoorzaam zijn? Wil ik echt geheiligd en gereinigd worden door Hem alleen? Wil ik dat? Of heb ik liever de kant-en-klare oplossing? Want die hebben we. Ik weet niet of u gezien hebt dat als we die Korinthebrief lezen, 2 Korinthe 5. En Paulus zegt, wij weten immers dat. Daar begint hij mee in 2 Korinthe 5. Nou ja, wij hebben allemaal hoofdstukjes gemaakt. Dan denk ik, daar moet iets aan vooraf. Paulus moet daar ook al iets eerder over gezegd hebben. Dat kan gewoon niet anders. Want anders zegt hij niet, wij weten immers dat. Daar zit iets voor. Het is altijd goed om het woord in zo'n context te zien. Dus kwam ik bij hoofdstuk 4 en daar ligt het echt. Bij hoofdstuk 4, maar twee dingetjes, daar kun je alles uithalen. Daar spreekt de apostel Paulus over een schat in aardekruiken. En dan zegt hij in vers 10, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Weet u nog hoe ik begon? Ik heb u een vraag gesteld over wat u vanavond gaat doen. De dood van de Heer Jezus verkondigen totdat hij komt. Zijn dood gedenken. Het sterven van de Heer Jezus gedenken. Dat gaat u vanavond doen. En het is goed om naar het kruis te kijken. Goed. Maar het is ook goed om de diepte daarvan is meer en meer tot je door te laten dringen. Daar moet je wel eens stil voor worden. Dat kan heel goed bij het vieren van de maaltijd. En dan te zien wat daar gebeurt. En het dan zo op je te laten inwerken. Zo je daarmee, je innerlijk daarmee verweven te laten zijn. Dat je zegt van, dat sterven van de Heer Jezus, dat wil ik in mijn leven, in mijn lichaam meedragen. Want als je goed naar het kruis kijkt, goed naar het sterven van de Heer Jezus, dan is dat leven. Leven uit God. Want het leven uit God is door het sterven heen bewerkt. Ik hoop dat u daar vanavond eens over goed over na wilt denken. Als u weer terugdenkt aan de Heer Jezus en hij zegt, doet dit tot mijn gedachtenis. En het tweede wat ik in het vierde hoofdstuk vind is, ik zal het u maar voorlezen, dan zegt Paulus, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van een korte duur is, want dat is het leven is een zucht, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. alsjeblieft nog één keer. Ik ga u niet zeggen, nooit meer naar een dokter. Nooit geen medicijnen meer. Daar gaat het hier niet over. Het gaat erom dat als wij een probleem hebben in ons lichaam of dat wij er goed van doordrongen moeten zijn, dat dat allemaal dingen zijn die we zien en van dit ogenblik zijn. Tijdelijk. En dat het er in dit leven om gaat, om de dingen die van eeuwigheid zijn. Daarvoor zijn wij geschapen. Daarvoor zijn wij opnieuw geboren. Daarvoor hebben wij leven uit God ontvangen. Het gaat er bij de Heere God om, niet om het nu, maar om het met Hem zijn. Dat mag nu beginnen. Maar het gaat erom omdat we gereed zijn om met Hem de eeuwigheid door te brengen. Samen met Hem. Eén met Hem. Dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dat is uitzien naar Hem. Dat is Jezus verwachten. Want de Heer Jezus is het leven. Als het goed is, en dat zal wel zo zijn, dan ga ik even vanuit, anders moeten we misschien toch nog eens praten. Maar toen u wedergeboren bent, hebt u dat laten zien hier. Hier onder me ergens of daar, ik weet niet precies waar het is. Bad. En ik weet de formule niet helemaal meer, maar ik weet wel uit de roddel, uit de goede roddel, dat als jullie dopen hier, dat er dan zoiets bij als iemand uit het watergraf opstaat, hè, want je hebt getuigd met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. Ik heb de roddel gehoord dat als er iemand uit het water omhoog komt, wat zeggen jullie dan?
Dood in Jezus dood en opstanding.
Ja, amen. Dat bedoel ik. In Jezus dood en in zijn opstanding. Want in het kruis is het leven. In de Heer Jezus is het leven. En dat sterfelijke lichaam van ons moet door het leven verslonden worden. Daarvoor, zegt Paulus, heeft hij ons toegerust. Oh, wat is die wedergeboorte toch geweldig, hè? Wat is dat fijn, wat is dat rijk. Dat is zijn werk, het is zijn genade. Het is zijn werk in ons. En vanuit die wedergeboorte, net als die Thessalonicenzen, dan staan we op in een nieuw leven, nieuwe schepping, en we kijken uit naar de Heer Jezus. We verwachten Hem. We kijken naar Hem uit. Elke dag verwachten we Hem. Nee, we zingen niet alleen zondags een versie erover. Nee, iedere keer opnieuw verwachten we Hem. En als we werkelijk beseffen wat er in ons lichaam en wat er in deze wereld aan de hand is, als we dat eens goed gaan beseffen wat dat allemaal is, dan zou dat nog veel meer moeten bijdragen dat we zeggen, o Heer Jezus, kom, Maranatha, kom, kom. Ja, u kunt er ook voor kiezen om gewoon al die tussenliggende problemen op te lossen. Dat moet u ook doen. Daar word je wel moe van, hoor. Paulus zegt, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. En daarom hebben we altijd goede moed en we hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Dat is onze visie, dat is onze, deftig woord, doet het goed tegenwoordig, onze ambitie. willen bij de Heer Jezus zijn. Niet alleen erover praten. Nee, we willen echt, we willen bij hem zijn. We kijken er naar uit dat hij komt. Dat we bij hem zijn. Dat we verlost zijn van dit aardse lichaam. Dat geldt niet alleen voor broeder Pieter, hoor, want dat denken we natuurlijk, ja, dat zou wel echt voor hem zijn. Dat geldt voor ons allemaal. Ons allemaal. Uitzien naar hem. Hem verwachten. En wat ik nou hoop en bid, echt, dat is dat het met die balans weer goed komt. Dat we is een beetje stoppen met probleemoplossers te zijn en te bidden. Heer, we hebben een probleem. Wilt u me laten zien hoe ik het oplossen kan? En dan weet ik wel, je mag alles onder dankzegging en smeking bij de Heer bekendmaken. Dat bedoel ik ook allemaal niet. Het gaat mij erom, als onze tekst zegt, zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Hij die de doden heeft opgewekt, Jezus. Dat dat weer op elk moment, juist ook in die moeite, in die beproevingen, dat we uitzien naar hem, omdat we weten, daar ligt goede moed. Het is niet hier, het is daar. Uitzien naar zijn komst. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, ik wil u zo bedanken dat u uw woord gegeven hebt. En uw woord is levend en krachtig. En het dringt door. En ik wil u echt vragen, Vader, wilt u dit woord uitwerken? We hebben soms zoveel problemen in ons lichaam en in ons leven. Gigantisch. En het vult ons zo. We zijn er zo ontzettend mee bezig. En u hebt ons vanmorgen gericht op het doel van ons leven met u. De eeuwigheid. Samen met u. En ik bid u, Heer Jezus, wilt u door uw geest bewerken dat het weer in balans komt. Want we zijn misschien wel in dit opzicht net zo, ja, zo wereld, met de wereld meegegaan als de Korintiërs. Want de wereld heeft voor elk probleem een oplossing. Zelfs al is het een verkeerde. De wereld heeft voor elk lichamelijk probleem een oplossing. En als we geen oplossing hebben, dan hebben we de oplossing ook, want dan stoppen we ermee. Einde leven. Maar Heere God, u wilt ons vanmorgen duidelijk maken dat het u om het leven gaat. Het leven met u. Heere, wilt u het alstublieft uitwerken in ons hart? Heere, mijn woorden waren maar schamel en gebrekkig. Maar het is uw geest die het doet. Daar vertrouw ik echt op. En wilt u zo, Heere, dat het woord van vanmorgen een zegen mag zijn, ook voor vanavond, als we weer samenkomen rondom de tekenen van brood en wijn. Wilt u ook dat samen zijn vanavond heel bijzonder gaan zegenen. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen.